Ja, goedemorgen allemaal. Fijn om vanochtend, zoals elke week, in jullie midden te mogen zijn, maar nu vanaf deze kant en de aftrap te mogen geven van een serie spreekbeurten over het over de brief van Jacobus. Het heeft al een aantal keren in het zondagsblaadje gestaan dat we vandaag beginnen met een inleiding op de brief van Jacobus. Volgende week spreek ik Rudy Wassens en nou, spreken van buitenaf en die heeft weer de gelegenheid om een eigen onderwerp met ons te bespreken. En daarna gaan we in een serie van 5 weken achter elkaar weer verder met de brief van Jacobus. Dat heeft in het zondagsblaadje gestaan en sommige mensen zeiden van ja joh, maar die hebben we toch al eens een keer meer besproken, die Jacobusbrief. Dat waren mensen die vonden het heel positief. Van ja, na zoveel jaar, ik hoorde vanochtend dat het in de kandelaar was dat de Jacobusbrief behandeld is. Nou ja, goed, dat is al een aantal jaren geleden. En die zeiden van ja, het is goed dat we dat nog een keer gaan doen, die Jacobusbrief. Weer andere mensen die ons voorgaan uit de Jacobusbrief. Weer nieuwe dingen leren, wel vanuit dezelfde brief weer. En anderen zeiden ja, weer de Jacobusbrief. Die hebben we al een keer behandeld. Er staan 66 Bijbelboeken en waarom nou weer de Jacobusbrief? Hè? Dus verschillende reacties. Die laatste reactie zou ook een reactie van mij kunnen zijn. Ik wist dat niet, dat we hem al een keer besproken hadden. Maar inderdaad, er staan zoveel boeken in de Bijbel. Dus ik kan me die reactie ook wel voorstellen. En toch hoop ik dat we met elkaar, of je nou positief erin staat of dat je zegt van ja, nou ja, waarom de Jacobusbrief weer? Met elkaar toch weer nieuwe dingen mogen leren. Of bij herhaling misschien weer dingen horen. Waardoor de Heer ons geloof kan opbouwen. En waardoor we in de praktijk van ons leven weer meer op de Heer Jezus kunnen gaan lijken. Nou, het plaatje is ook hetzelfde als het boekje wat jullie toen in de kandelaar, en daar was ik niet bij, maar hetzelfde voorkantje heb je als toen. Weer die spons, respons, zo heet ook de serie die we gaan houden over de Jacobusbrief. En een figuurlijke betekenis van een spons. Ja, de spons die water opneemt en de figuurlijke betekenis, de figuurlijke link is eigenlijk naar ons leven, dat we ook een soort spons mogen zijn, ja, die dat woord van God, wat Jacobus op heeft geschreven, tot ons mogen nemen als een spons. En dat we daar ook onze harten mee mogen reinigen, onze handen mee mogen wassen, zoals staat in Jacobus 4, vers 6. En natuurlijk een hele letterlijke betekenis van dat woordje respons. De brief van Jacobus die vraagt om een reactie, die vraagt om een respons. We nodigen jullie ook uit om elke keer ook weer een hoofdstuk te lezen. 24 maart beginnen we dan, zeg ik dat goed? Nee, 17 maart beginnen we dan met hoofdstuk 1. Probeer voor die dienst dan ook hoofdstuk 1 gelezen te hebben, dat je al heel snel weet waar het over gaat in die dienst. Maar die letterlijke betekenis, dat heeft ook, daar vraagt Jacobus ook om daar iets mee te doen, om daarop te reageren, om respons te geven op wat we lezen met elkaar vanuit die Jacobusbrief. Het is niet zo moeilijk om te kijken hoeveel Bijbelversen dat die kleine brief heeft. 5 hoofdstukken bij elkaar, 108 versen. Nou, dat kan je zelf ook optellen. Maar het is misschien wel interessant als je die hoofdstukken gaat lezen, om eens te kijken, oké, maar hoe vaak staat er nu een opdracht, een gebiedende wijs, een gebod in, wat Jacobus zijn lezers meegeeft. Zo'n gebod, zo'n opdracht, zo'n commando, ja, dat vraagt natuurlijk wel om een reactie. Dan gaan we naar de tweede dia toe. Op de handout die jullie gekregen hebben, daar staat dan dat we in 5 keer door die Jacobusbrief heen gaan. Nou ja, dit is de eerste keer. Die hoort er eigenlijk ook bij, hè? Dus eigenlijk 6 keer. Maar de vorige keer, en dat is wel een verschil met de vorige keer dat er nagedacht is over die Jacobusbrief, toen hebben we de inleidingsvragen niet behandeld. En de inleidingsvragen bij een Bijbelboek, wanneer je een Bijbelboek met elkaar gaat lezen, en we hopen dat ook met de hele gemeente te doen, hè, dat iedereen ja, daar toch betrokken bij is, thuis of op de huiskring, zondags, dan zijn die inleidingsvragen wel belangrijk. En die inleidingsvragen die gaan bijvoorbeeld over wie is nou de schrijver en wat weten wij van die schrijver? En waarom is het belangrijk om, ja, Jacobus is de schrijver, maar ja, er waren in die tijd, heten heel veel mensen Jacobus. En welke Jacobus is het nu die deze brief geschreven heeft? Aan wie richt hij die brief? Het is belangrijk om te weten in welke situatie zaten die mensen toen. En waarom schrijft Jacobus dan die dingen in de brief die voor hen belangrijk zijn? En wat kunnen wij daaruit leren vanuit hun situatie? Het is ook vaak belangrijk om te kijken van, oké, maar wanneer is die brief geschreven? En wat wil ons dat leren om die brief beter te begrijpen? Dus de inleidingsvragen die we vandaag met elkaar gaan bespreken, die zijn er om die brief in je stille tijd, om het met elkaar makkelijker te maken om die brief te begrijpen. Goed, en dan gaan we naar de... Nee, naar deze dia, daar blijven we nog even bij staan. Want hier maakt de schrijver van de brief zich bekend. Van Jacobus, dienaar van God en dienaar van de Heer Jezus Christus. Aan de 12 stammen die in de diaspora zijn. Ik groet u. De naam Jacobus, hè, dat is een Latijnse vorm van de naam Jacob. In Israël heetten heel veel jongens in die tijd, in de eerste eeuw, heette Jacob. Jacob, een van de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob. In elk gezin of elke familie waren er wel jongens die de naam Jacob kregen. Nou, de Latijnse vorm, de Latijnse versie van Jacob is Jacobus. In de Hetuigend kan je ook kijken dat in de Bijbel wordt er gesproken over een aantal Jacobussen. En wie van die Jacobussen is nou die schrijver van de brief? Nou, één tekst wil ik er even met jullie uitlichten. En dat is het, als het over de naam gaat, of wie heeft de brief geschreven, over de naam van de auteur. Het derde aandachtspuntje. Paulus overlegde met hem, Paulus overlegde met Jacobus. En dat kan je dan lezen in Galaten 1 vers 19. En in Galaten 1 vers 19 staat erbij, met Jacobus, de broer van de Heer. En dat komen ook in andere bronnen komen dat tegen, dat de schrijver van deze brief een broer van de Heer Jezus is. Dus iemand die met de Heer Jezus opgegroeid is. Een jongere broer van de Heer Jezus. We komen in het evangelie tegen dat de Heer Jezus verschillende broers en zussen had. De broers worden dan met name genoemd. En dan vinden we ook de namen van Jacobus en Judas komen we dan ook tegen. Ook de schrijver van een van de kleinste boekjes van het Nieuwe Testament. Judas voor Openbaring is ook een broer van de Heer Jezus. Jacobus, een broer van de Heer Jezus. Nou, als ik een brief zou schrijven en de Heer Jezus was mijn broer, dan zou ik niet beginnen met van Jacobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. Maar dan zou ik zeggen, ik heet toevallig ook Jaap, Jacob, Jaap, broer van de Heer Jezus. Want wauw, dat is toch wel geweldig als je een broer van de Heer Jezus bent. Of als je dat niet zo direct wil zeggen, dan kan je ook zeggen van Jacobus, zoon van Maria, de moeder van de Heer Jezus. Want dat is toch wel iets om trots op te zijn dat de Heer Jezus, dat hij jouw broer is. Of hij zou kunnen zeggen, want zo wordt hij ook in de evangelie genoemd en in Handelingen, dat hij apostel is, een gezondene door de Heer God, door de Heer Jezus. Ja, maar dat doet hij niet. Hij zou het ook kunnen zeggen van, oké, mijn bijnaam is Jacobus de Rechtvaardige. Nou, ik noem mezelf, hè, want zo word ik genoemd, van Jacobus de Rechtvaardige. Of hij werd ook Jacobus de Nederige genoemd. Van Jacobus de Nederige, dienaar van God en van de Heer Jezus aan de 12 stammen in de diaspora. Nee, dat doet hij niet. Hij doet alleen maar, hij noemt zichzelf dienaar van God. En dat is wel belangrijk om daar even bij stil te staan, bij dat woordje dienaar. Want er waren in die tijd waren er heel veel dienaren. En dan gaan we naar de volgende dia toe. Ook de keizer, die had dienaren. Een beetje tegen die achtergrond moeten we dat ook zien. Dienaar van God en dienaar van de keizer in die tijd. We gaan straks even kijken wat het betekende dat de Joden aan wie hij schrijft in de diaspora woonden. Nou, die hadden te maken met de dienaren van de keizers. En ik heb het even tegenover elkaar gezet. De dienaar van God. Waaruit bleek nou dat Jacobus een dienaar van God was? Nou, hij had weinig aanzien, hij had weinig status. Het ging er niet om voor hem om zichzelf belangrijk te maken. Terwijl de dienaren van de keizers, die hadden heel veel aanzien, die hadden heel veel status, die woonden in grote huizen, die hadden heel veel luxe, die hadden heel veel mensen die voor hem werkten, die hadden heel veel status, maatschappelijke status en maatschappelijk aanzien. En een dienaar van de Heere God niet, is een gewoon mens. nederigheid sierde, was een kenmerk van een karaktereigenschap van Jacobus. Hij liet zien dat hij nederig was. Nou, bij de dienaren van de keizer, daar gaat het om zichtbare macht. Ik ben een dienaar van de keizer en jij moet naar mij luisteren. En vanuit die nederigheid diende Jacobus ook de Heer God. Was hij beschikbaar voor anderen? Wat kan ik voor andere mensen doen? Dat was een houding van Jacobus. Terwijl de dienaren van de keizer bepaalden wat jij moest doen. Wat kan jij voor mij doen? Wat moet jij voor mij doen? Dienaar van God houdt in zorg voor anderen. En ook de brief die we de komende tijd met elkaar gaan lezen, getuigt van de zorg die Jacobus had voor de Joden die in de diaspora zaten. Hij was bij hen betrokken, hij voelde zich met hen verbonden. Hij had zorg, hij leefde met hen mee. Terwijl dienaar van de keizer, ja, dat betekent niet wat kan ik voor jou doen, maar wat kan jij voor mij doen? Je moet belasting betalen, zodat ik mijn luxe leven kan leiden. En die twee dingen, die haal je er niet snel uit, maar vanuit de achtergrond van die brief kan je wel tegenover elkaar zetten. Dienaar van God of dienaar van de keizer. En ik denk dat er ook een les in zit voor ons. Ja, ben ik een dienaar van God? Wat betekent dat dan ook in mijn dagelijkse handelen? Wat betekent dat in de praktijk van alle dag? Heb ik die karaktereigenschappen die we terugvinden in Jacobus als dienaar van God? Of zit ik ook af en toe een beetje aan die andere kant? Dat ik me wil laten gezeggen, of niet wil laten gezeggen, dat ik juist andere mensen wil opdragen wat ze voor mij moeten doen. Ja, dus dienaar van God, hij noemde zichzelf een dienaar van God, een nederig persoon. Nou, nederigheid, een karaktereigenschap, een kenmerk van Jacobus. Goed, er staat ook in die aanhef aan wie hij die brief geschreven heeft. En dan gaan we naar de volgende dia toe. Aan de 12 stammen in de diaspora. Ik groet u. Nou, wat is nou de diaspora? Dat zijn alle landen buiten Israël. Dit is natuurlijk heel klein. Het gaat niet om de namen. Maar nou ja, dat was een plaatje wat ik vond op internet. Wat aangaf dat heel veel Joden vanuit Israël vertrokken zijn. En in andere gebieden, andere landen rondom Israël lagen. En zijn verschillende deportaties geweest. Dat de Israël... dat Joden uit Israël weggevoerd zijn. Maar er zijn ook Joden die vrijwillig naar andere gebieden buiten Israël getrokken zijn. Het gaat hier om Joodse mensen. De 12 stammen, dat heeft te maken met het Joodse volk. De Joden die buiten Israël wonen. En je kan het ook zien als je de brief gaat lezen, dan noemt hij af en toe oud-testamentische personen. Die alleen Joodse mensen zouden kennen. Hij zegt ook in hoofdstuk 2, vers 2, de plek waar jullie samenkomen, de plek voor jullie samenkomst, zo staat het vertaald in de NBV-vertaling, maar in het Grieks staat daar het woordje synagoge. Jullie komen in een synagoge bij elkaar. Dat deden de Joden buiten Israël. Joodse mensen die buiten Israël woonden. Ja, wat was dan, hoe zat het dan maatschappelijk met die mensen? Nou, je kan het vergelijken met Nederlanders die bijvoorbeeld naar Canada gegaan zijn. Ja, die blijven toch als groep mensen bij elkaar. En hoewel ze naar Canada gegaan zijn, dan zien we toch plekken waar heel veel Nederlanders bij elkaar wonen. Waar Nederlanders voor elkaar zorgen. Nou, zo was het met de Joden in de diaspora, buiten Israël ook. Die zochten elkaar ook op en die woonden met elkaar in een stad, in een wijk. Waar ze voor elkaar zorgden, waar ze naar elkaar om konden kijken, waar ze elkaar konden helpen. En dan had je natuurlijk had je Joden die het erg gemaakt hadden in die tijd. Ja, die rijk waren, die grote huizen hadden, die een welvarend bedrijf hadden. Je had Joden die hadden het wat minder, hè, die hadden een goede baan, konden een goed inkomen verdienen, hadden goed te eten. En je had ook Joden die het veel moeilijker hadden in die tijd. Ja, verschillende soorten Joden in de diaspora, maar die wel voor elkaar zorgden. En dan gebeurt er iets. En dan is de Heer Jezus geboren. De Heer Jezus die heeft laten zien dat hij de Zoon van God is. De Heer Jezus is aan het kruis gestorven. De Heer Jezus is opgestaan. En dan zijn de Joden die geloven dat de Heer Jezus Christus de beloofde Messias vanuit het Oude Testament is. En je hebt een groep Joden, en dat is de grootste groep, die gelooft dat niet. En dan zie je een kloof komen in die Joodse gemeenschappen buiten Israël. En soms is dat heel heftig, soms wat minder heftig. Maar je ziet dan een groep Joden die in de Heer Jezus gelooft als de Messias, die niet meer geaccepteerd worden dan door de rest. Die geen hulp meer krijgen van de andere Joden die daar wonen. En die erger op zichzelf, ja, voor zichzelf moeten zorgen. En geen hulp kunnen krijgen van de lokale mensen in Turkije, in Griekenland. En ook niet meer bij hun Joodse volksgenoten. Op zichzelf toegewezen zijn. En aan die mensen schrijft Jacobus deze brief. En dat het niet makkelijk is om als een Jood die de Heer Jezus als de Messias erkent, als de Verlosser erkent, onder de Joden te wonen. Las ik van de week ook nog en dan gaan we naar de volgende dia. Uit het blaadje Gemeentenieuws Israël. En daar stond een fotootje van Albert en Esther Knoester. Nou, geen Westlanders, hè, want ze komen uit de hoek van Holland. En dat heeft ook helemaal niks met het Westland te maken. Maar wel bekend bij de Westlanders. En zij werken in Israël. En zij proberen over de Heer Jezus te vertellen. Met Joodse mensen op een manier zoals Paulus dat ook gedaan zou kunnen hebben. Ze willen een Jood onder de Joden zijn. En ze worden enorm geaccepteerd. Ze wonen en werken in Dimona, in het zuiden van Israël. In een best wel een plek waar heel veel orthodoxe Joden wonen. Mensen die de echte Heer Jezus niet willen erkennen. Tegen de Joden zijn die de Heer Jezus wel erkennen. Werden daar geaccepteerd. En op een bepaald moment wilden ze een gebeds huis openen en toen kwam er enorm veel weerstand van de rabbijnen uit dat plaatsje. En toen moesten ze beschermd worden. En dat kan je ook lezen in dit blaadje, dat ze een tijdje bescherming hebben gehad. Dat voor hun huis gepost werd omdat ze bang waren dat de ruiten ingegooid zouden gaan worden. Voor het feit dat ze iets gingen doen waar die rabbijnen tegen waren. Nou, dat moet je een beetje ook meenemen in de tijd waarin Jacobus deze brief schrijft. Dat hij schrijft aan mensen buiten Israël, die gingen geloven in de Heer Jezus Christus, en tegengewerkt werden door hun eigen volksgenoten. Joden in de diaspora. En dan gaan we naar de volgende dia toe. En dan lezen we met elkaar wat er staat in Jacobus 1, vers 2 tot en met 4. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. Ik heb een paar woorden rood gemaakt, omdat die niet in de MBV-vertaling staan. Ik weet niet of er mensen zijn met een statenvertaling, herziende statenvertaling. Vingers omhoog, die zijn er toch zeker wel. Geen mensen met een herziende statenvertaling. Nou, als je de Jacobusbrief gaat lezen, is het ook wel eens, en je wil hem gaan bestuderen, is het ook verstandig om verschillende vertalingen naast elkaar te leggen. Ik ben nu even de ETS-docent. Sommige mensen hier die hebben mij als ETS, Evangelische Toerustingsschooldocent, meegemaakt. En dan zeg ik altijd, probeer verschillende vertalingen naast elkaar te leggen. En dan zie je, dan ga je bepaalde dingen opvallen. Nou, een van de dingen die opvalt, is dat in de herziende Statenvertaling, dat daar wel staat, het moet u tot grote blijdschap stemmen, mijn broeders en zusters. En dat staat in de MBV-vertaling niet, terwijl in de brontekst, het origineel, het Grieks, daar staat wel mijn broeders en zusters. En dat geeft natuurlijk wel een stukje verbondenheid aan van Jacobus met die mensen buiten Israël. Hij zal ze niet allemaal gekend hebben, want ze wonen in een heel groot gebied rondom Israël. Maar hij voelt zich wel verbonden met hen. Hoewel de afstand enorm groot is, in kilometers, is het geen afstandelijke brief. Het is een brief waarin hij hen wil bemoedigen, hij zorg voor hen draagt, hij wil hen dicht bij de Heere God houden. Mijn broeders en zusters. En dan schrijft hij ook nog, het moet u tot grote blijdschap stemmen, mijn broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat, in de MBV-vertaling, de herziende Statenvertaling zegt van, als u in allerlei beproevingen terechtkomt. vanwege hun geloof in de Heer Jezus Christus kwamen zij in allerlei beproevingen terecht. Ze ondergingen dat niet zomaar, alsof dat ze daar ook zelf aan schuld aan hadden. Maar zonder buiten hun schuld om kwamen ze in situaties, kwamen ze in beproevingen terecht vanwege het geloof in de Heer Jezus Christus. Die beproeving heeft dus niks te maken met ziektes of met andere teleurstellingen die ze hadden. Maar het had te maken met afwijzing door hun volksgenoten vanwege het feit dat zij in de Heer Jezus geloofden. En daar waren zij in terecht gekomen door het geloof in de Heer Jezus Christus. Sommigen waren hun baan kwijtgeraakt. Wanneer ze bij een Jood werkten die niet in de Heer Jezus geloofde, dan waren ze hun baan kwijt. Dan werden ze verstoten, werden ze buiten die gemeenschap gezet. Familie, scheuringen liepen door familie. Zijn de ene gedeelte van de familie geloofde wel in de Heer Jezus en het grootste gedeelte van de familie geloofde er niet in. Je hoorde niet meer bij de familie, je had ook niet meer die zorg en het toezicht van de familie. En dan zegt Jacobus, die zegt dan, het moet jullie tot grote blijdschap stemmen. Mijn broeders en zusters, als je dat mee gaat maken, dan denk je, mijn hemel, hoe kan je dat nou tot blijdschap stemmen? En ik heb twee teksten bijgezegd die verwijzen naar Handelingen, hè, waar het inderdaad erom gaat dat mensen vanwege het geloof in de Heer Jezus Christus te lijden hadden. Hè, Handelingen 5 gaat over dat Petrus en de andere apostelen moeten dan voor het Sanhedrin, voor het gerechtshof verschijnen. En dan wordt er gezegd daarin, jullie mogen niet meer over de Heer Jezus praten. En om dat nog even duidelijk te maken, zullen we jullie geeselen. En dan gaan ze weg uit dat gerechtshof en zijn ze dankbaar. Dan loven ze en prijzen ze de Heer, omdat ze hebben mogen lijden vanwege het geloof in de Heer Jezus. Handelingen 16, hè, waar het gaat over Paulus die in de gevangenis zit met Silas. Hè, die met zijn handen en zijn voeten in een blok zit, gegezeld is. En 's nachts loven ze en prijzen ze de Heer vanwege het feit dat ze mogen lijden voor zijn naam. Goed, en dan gaan we naar de volgende dia waar het gaat over de datering van de brief. Ook altijd proberen we te kijken als je een brief gaat bestuderen, wanneer is die brief geschreven? Nou, in de inleidingsvraag in de handout die jullie gekregen hebben, daar staat er ook wat over geschreven. Ik denk persoonlijk dat het de eerste brief is die geschreven is in het Nieuwe Testament staat. De oudste brief van het Nieuwe Testament. Dat betekent dat er nog geen evangeliën waren, Handelingen was nog niet geschreven, de brieven van Paulus waren nog niet geschreven, Openbaring was nog niet geschreven, de andere apostelen hadden nog geen brieven geschreven. Het is de eerste brief die geschreven is en in het Nieuwe Testament staat. Dat betekent ook dat die brief natuurlijk geen reactie is op wat Paulus geschreven heeft. Ik heb er even bijgezet van dat Jacobus in zijn brief schrijft dat Abraham gerechtvaardigd is door zijn daden, door de dingen die Abraham deed. Hoofdstuk 2 vers 20 en 21. In de Galatenbrief en in de Romeinenbrief, daar zegt Paulus dat Abraham gerechtvaardigd is door zijn geloof. En dat is natuurlijk wel interessant. En misschien goed om er eens over na te denken. En ik denk best wel dat een van de volgende sprekers het daarover zal hebben, hoe dat dan zit. Spreken geloof en daden elkaar tegen? Vullen geloof en daden elkaar aan? Of zijn geloof en daden gewoon hetzelfde? Horen daden niet gewoon bij het geloof? Ja, dus de Jacobusbrief is geen reactie op wat Paulus schrijft. Er waren nog geen brieven in het Nieuwe Testament. Er was nog geen Nieuwe Testament, maar er waren ook nog geen brieven. En Jacobus schrijft dan deze brief. Nou, als we de inleidingsvragen behandelen, bekijken, dan is het ook altijd goed van welke thema's worden er besproken in zo'n Bijbelboek. En dan gaan we naar de volgende dia toe. En een van de belangrijke, want hoe kom je nou aan een thema wat er behandeld wordt? Nou, vaak wordt een thema aan het begin genoemd en ook aan het eind genoemd. En als we even kijken naar bijvoorbeeld het thema gebed, hè, dan zien we dat het al in hoofdstuk 1 vers 5 voorkomt. Komt een van u wijsheid tekort, vraag God erom. En hij die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt zal u wijsheid geven. Vraag God daarom. Bidden wordt al in hoofdstuk 1 vers 5 behandeld. Vorige week sprak Anton Bol en die had het ook over het gebed uit de brief van Jacobus, hoofdstuk 5 vers 17 en 18. He, dus hij begint met gebed en hij sluit met gebed af. En daartussendoor in verschillende hoofdstukken noemt hij ook nog een aantal keren het gebed. Met andere woorden, dat gebed is een belangrijk onderwerp in de brief van Jacobus. En voor degenen die er vorige keer niet waren, is het misschien verstandig om die preek, want daar staat ook op de site, van Anton Bol nog eens te luisteren. Hij noemt daar vier punten van gebed, die vooral te maken hadden met Elia, maar die ook te maken hebben met Jacobus. Want wat dat betreft, Jacobus en Elia, die schelen niet veel. Van Jacobus werd bijvoorbeeld gezegd dat hij elke dag naar de tempel ging. En dat zijn knieën, en elke dag zat hij dan geknield in de tempel en was daar uren aan het bidden. En dan wordt er van hem gezegd dat zijn knieën, die zagen eruit als kamelenknieën. Nou, ik heb een afbeeldje erbij gedaan van hoe zien kamelenknieën eruit. Nou, van het heel lang op de grond zitten. Bij een kameel, het vel is helemaal weg, is helemaal eelt geworden. Met andere woorden, de knieën van Jacobus, die zagen eruit als eelt. Alleen maar eelt zag je vanwege het bidden. Dus het was niet alleen een belangrijk thema wat hij behandelt in zijn brief, maar het was ook een belangrijk thema wat hij uitleefde in de dagelijkse praktijk van zijn leven. Gebed, ik ga er niet te veel over zeggen, luister nog eens naar die preek van Anton Bol van de vorige keer. En kijk welke vier kenmerken Anton Bol toen opnoemde, die belangrijk waren in het leven van Elia. En kijk eens of je dat toe kan passen in je eigen leven. Puntje waar ik wat langer bij stil wil staan, wat te maken heeft met belangrijke thema's in de Jacobusbrief, is de volgende dia. En dat is het thema dubbelhartigheid. Alleen het woordje dubbelhartigheid kom je niet tegen in de MBV-vertaling. Dat is wegvertaald. Ik heb er twee teksten bij staan waar ze genoemd worden. Hoofdstuk 1 vers 8 en hoofdstuk 4 vers 8. Makkelijk te onthouden. Alleen in de MBV-vertaling vind je dat woordje dubbelhartig niet. In de herziende Statenvertaling kom je dat woordje wel tegen. Dubbelhartig, dubbelhartigheid. Hoofdstuk 1 vers 8 en hoofdstuk 4 vers 8. In hoofdstuk 1 vers 8 wordt het vertaald met aarzelend. En in hoofdstuk 4 vers 8 wordt het vertaald met twijfelaar. Mensen die twijfelen, mensen die aarzelen. Maar dat is eigenlijk niet de gedachte, niet de betekenis van dat woordje. Dubbelhartig, het Griekse woord heb ik er even bijgezet. Omdat jullie dat vast wel herkennen. Die psychos, psyche, ziel, die twee. Iemand met twee zielen of iemand met twee harten. En waarom is dat woordje hart nou zo belangrijk? Vanuit het Joodse denken, en Jacobus was een Jood, die zei dat het denken van de mensen komt voort uit het hart. Nou, dat hebben wij ook. Hè. We spreken over iemand die goede dingen doet, dan zeggen we hij heeft een goed hart. En dat betekent dan dat hij niet alleen aan zichzelf denkt, maar vooral ook aan anderen denkt. Iemand met een goed hart denkt niet aan zichzelf alleen, maar denkt ook vooral aan anderen. Iemand die een slecht hart heeft, die denkt vooral veel aan zichzelf, om zelf beter te worden van dingen. Ja, dus de Joden die zeggen, het denken van de mensen, dat zit in hun hart. En vanuit dat denken gaan ze reageren. Heb je een goed hart, dan zijn je gedachten goed, dan is je denken goed, en dan zullen je handelingen ook goed zijn. En heb je een slecht hart, dan is je denken slecht, en dan zijn je handelingen ook slecht. Nou zegt Jacobus, ja, jullie zijn dubbelhartig. Je hebt twee harten. Je hebt een goed hart waar je uit denkt en handelt. En jullie hebben een slecht hart waar je uit denkt en handelt. En ik wil met jullie even naar dat gedeelte van Jacobus 4 toe. En een paar versen daaruit lezen. Jacobus 4, vers 4 tot en met 8. Trouwelozen, beseft u niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God. Denk toch niet dat dit loze woorden zijn in de schrift. Hij, die ons leven gaf, maakt er vurige aanspraak op. Maar de genade die hij schenkt is nog groter. Daarom staat er, God keert zich tegen de hoogmoedige, maar aan nederigen schenkt hij genade. Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw harten, zondaars. Zuiver uw hart, wijfelaars. Dan gaan we naar de volgende. Ik heb er even bij gezet, bij wijfelaars, daar staat dan in de brontekst dat woordje dubbelhartige, die psychos. Dan gaan we naar de volgende dia toe. Eens even kijken hoe Jacobus in vers 4 begint. Trouwelozen. Ik heb er nog een toetertje bij staan. Volgens mij als je daarop klikt, dan gaat er ook nog een toeter, kan je horen. Een klakson is dat eigenlijk. En het is ook heel vreemd. Nou, oké, dat lukt niet. Geen probleem. Maar als je die brief gaat lezen, dan heeft Jacobus het steeds over broeders en zusters. Geliefde broeders en zusters. Een aantal keren, 6, 7, 8 keer noemt hij de mensen aan wie hij schrijft, noemt hij zijn broeders en zusters. En opeens gaat hij in hoofdstuk 4, vers 4, dan noemt hij diezelfde broeders en zusters, noemt hij trouwelozen. Nou, dat komt nog aardig over. Wat daar werkelijk staat, dat zijn echtbreeksters. Niet echtbreekers, zusters. Echtbreeksters. De vrouwelijke vorm staat er. Die komen niet vaak tegen in de Bijbel. Hè, maar iemand die het verbond van een huwelijk verbroken heeft. Nou, dat had natuurlijk echtbrekers en echtbreeksters kunnen staan. Nou, wat is het idee vanuit het Oude Testament, waar de profeten, onder andere Hosea en Jeremia, vaak het volk aanspreken als echtbrekers. Ze hebben het verbond, ze hebben de echt met de Heere God hebben ze verbroken. En in al die keren dat hij hen broeders en zussen noemt in Jacobus, dan gaat hij hier over naar echtbrekers, trouwelozen. En hij noemt hen dan ook in vers hart niet alleen trouwelozen, echtbrekers, maar ook wijfelaars. En als we nog even teruggaan naar de vorige dia, en die dia daarvoor. Dat woordje dubbelhartig kan je ook vertalen met huichelaar. Of met schijnheilige, met hypocrieten. En dan denk ik wel eens even van hoe mensen die niet naar een kerk gaan, mensen die niet bij een gemeente horen, hoe die tegen ons aankijken. Wij worden vaak schijnheiligen genoemd. Wij worden vaak hypocriet genoemd. Nou, Jacobus, die noemt hier zijn lezers, noemt hij ook hypocrieten. En dan gaan we 2 dia's verder. Eentje terug. Dubbelhartig, we zijn dubbelhartig. En Jacobus zegt eigenlijk in die hoofdstukken 1 tot en met 4, dan zegt hij, ja, jullie hebben 2 harten. Met het ene hart hoor je, met het ene hart hoor je een preek en je zegt met elkaar van, oh, wauw, mooie woorden. Prachtig gesproken. Wat hebben we toch een geweldige God. En met je andere hart doe je de verkeerde dingen. 2 harten, je hoort met een hart, je bent ervan onder de indruk en met een ander hart laat je zien dat je verkeerde gedachten hebt. Jullie horen dat er bij God geen aanzien 6 personen is. Dat er bij de Heere God iedereen gelijk is. En jullie verbazen je erover. Maar wat doen jullie in de praktijk? Jullie maken onderscheid tussen mensen. Voor rijke mensen heb je meer respect dan voor arme mensen. Rijke mensen geef je meer ruimte in de gemeente dan arme mensen. Jullie zijn dubbelhartig. Jullie zijn dubbelhartig omdat jullie de geboden van de Heere God horen. En sommige geboden die benadruk je, die vind je belangrijk. Met je goede hart en met je slechte hart negeer je andere geboden van de Heere God. Als je 1 gebod van de wet overtreedt, zegt Jacobus, dan overtreed je de hele wet. Je hebt 2 harten. 1 voor het benadrukken van geboden en je daaraan houden. En de andere hart van het negeren van geboden. En daar niet naar luisteren. Jullie zijn dubbelhartig, omdat je ook een dubbele tong hebt. Met het ene hart bedenk je mooie dingen om te zeggen, prijs je de Heer, loof je de Heer. Zeg je ook in de dienst, dit is mijn verlangen, Heer. U prijzen. En met je andere hart, dan denk je over mensen waar je problemen mee hebt. En dan zeg je lelijke dingen. Jullie zijn dubbelhartig. Je hebt een dubbele tong. En dat is een waarschuwing. En dan gaan we naar de volgende dia toe. En dat is een waarschuwing die Jacobus daar geeft. En aan mij dan natuurlijk de vraag, oké, maar wat doe ik daarmee? Ben ik ook dubbelhartig? Wat doe ik met die waarschuwing die Jacobus hier geeft? Of zeg ik van nee, ik ben een nieuwe schepping. In de Heer Jezus Christus, door de Heer Jezus Christus gekocht en betaald. Een nieuwe schepping geworden met één hart. En ik wil van dat ene hart wil ik gaan leven. En daar ga ik ook mijn best voor doen. En niet uit mezelf, hè, maar we hebben in hoofdstuk 4, vers 6 ook gelezen, dat de Geest ons daar ook wel bij wil helpen. Daar de Geest wil ons helpen om vanuit dat ene hart te leven. Dat goede hart. Dat is mijn respons, dat is mijn reactie. Ja, op de dingen die Jacobus hier vanochtend aan ons duidelijk wil maken. En dan is natuurlijk ook de vraag van, ja, wanneer begin ik daarmee? En hij zegt, nee, daar begin ik vandaag mee. Heer, ik wil vandaag vanuit het ene hart wil ik leven. Met vallen en opstaan. Maar vandaag wil ik leven vanuit het ene hart. En alleen het goede denken, het goede zeggen en het goede doen. En diezelfde vraag, de laatste dia, die geldt natuurlijk voor ons allemaal. Wat is onze respons op de dingen die Jacobus ons wil leren? En wanneer beginnen we ermee? Ik hoop vandaag. Amen.